Volgens het schema gaan we nu verder met hoofdstuk 11 van de Hebreeën. Ik mag met u het eerste gedeelte lezen en ook de eerste aftrap van de bespreking. Hoofdstuk 11 van Hebreeën. Vers 1 tot en met 16. Misschien voelt het even als een knop omzetten. We zijn bezig geweest met de Heer Jezus, met aanbidding, met offers. En het is toch net even een iets ander onderwerp. Een heel mooi onderwerp. We hebben het vanmorgen met de jonge mensen over gehad. Over wat geloof betekent en dat geloof en geloven moeilijk kan zijn. Je tegenstand ervaren, mensen dat niet leuk vinden en apart vinden en raar vinden. Nou, die mensen hier waar het hier over gaat, aan wie die brief geschreven werd, die hadden dat ook. Die hadden er heel veel moeite mee. En om te kunnen volhouden, daarom schrijft de apostel hun dit hoofdstuk. Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was. Daar God over zijn gaven getuigenis gaf en daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, opdat hij de dood niet zag. En hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis verkregen dat hij God behaagd had. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen. Want wie tot God nadert, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof is. Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit zonder te weten waar hij zou komen. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land en woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof ontving hij, hoewel Sara zelf onvruchtbaar was, kracht om te verwekken en dat boven de bepaalde leeftijd. Omdat hij hem trouw achtte die het beloofd had. Daarom zijn er ook van één en dat van een afgestorvene geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand aan de oever van de zee dat ontelbaar is. In het geloof zijn deze alle gestorven, zonder de belofte te hebben ontvangen. Maar zij zagen het in de verte en begroeten het en beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, tonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. En als zij terugdenken aan dat waaruit zij weggetrokken zijn, zouden zij tijd hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen hun God genoemd te worden, want hij heeft voor hen een stad bereid. Als we Bijbelstudie doen, dan is het heel belangrijk, en dat doen we ook graag, lezen wat er staat. Maar we hebben iets anders nodig, ook daarnaast, wat heel belangrijk is, en dat is begrijpen wat God bedoelt. Er zijn heel veel mensen die met de hand op de Bijbel iets beweren waarvan wij vinden dat het niet klopt. Dus die vraag, wat bedoelt God, wat wil hij zeggen, is heel, heel belangrijk. Deze brief is geschreven naar mensen die het moeilijk hadden. Ze kwamen tot geloof. Mensen met een Joodse achtergrond geloofden in de Heer Jezus en vervolgens kwamen ze in een hele grote storm terecht. Enorme druk, vervolging, uitsluiting. Hè, zoals je nog steeds ziet, ook vandaag. Mensen die zodra ze de Heer Jezus aannemen, door de familie met een nek worden aangekeken. En wat gebeurt er dan? Een natuurlijke reactie zou zijn terug te gaan. Te denken, misschien ik heb me vergist. Terug te gaan naar waar je vandaan komt. En dat is nou juist waar de apostel het hier steeds over heeft in de Hebreeënbrief. Op allerlei manieren. Soms is hij streng. Soms is hij heel duidelijk. Soms wat hij hier doet in Hebreeën 11, hij gaat terug en doet iets waar we allemaal iets mee hebben. En dat is met voorbeelden. Onze jonge mensen, idolen, mensen waar je naar opziet. Er zijn mensen ons voorgegaan, die hebben het ook moeilijk gehad. We hebben het vanmorgen nagedacht over een Abraham, of zoals hier staat, over een Noach, vers 7. Noach die heeft geen ark gebouwd in de Lek, of in de Rijn, of in de IJssel. Nee, Noach die heeft een ark gebouwd op droog land. En de mensen zeiden van, je bent niet goed snik. En ze lachten hem uit. En Noach heeft die ark afgemaakt. Het heeft 120 jaar geduurd. En toen kwam het oordeel. En wat wil dat zeggen? Wat wil God daarmee zeggen? Is dat je moet volharden. Soms moet je gewoon doorgaan. Soms krijg je niet waar je op hoopt. Aan het eind van dit hoofdstuk, vanaf vers 32, hebben we nog niet gelezen. Zo'n lijstje, ja, daar krijg je bijna maagpijn van. Wat er allemaal staat. Wat mensen hebben geleden, ervaren, doorgemaakt, omdat ze geloofden. En wat zou het mooi zijn als we vanmiddag ook als broeders daarnaar willen kijken. Niet alleen wat staat er, maar ook wat bedoelt God en juist met die voorbeelden. En wat is er nou zo bijzonder aan? Misschien kunnen we dat voor het voetlicht plaatsen. Waarom was dat voorbeeld van deze mens nou zo bijzonder? Wat deden zij misschien anders dan wij? Wat kunnen we concreet van ze leren? Van juist van deze geloofsdaden. Dus eerst komt in vers 3 een heel belangrijk principe, namelijk door het geloof de schepping. Vers 4, door het geloof de verlossing. Vers 5, door het geloof de levenswandel. En de Noach, vers 7, het getuigenis. En dan gaat hij verder met een Abraham, met al die grote namen uit het Oude Testament, die ons allemaal iets zeggen. Laten we vanmiddag eens proberen met elkaar dat voor het voetlicht plaatsen. Elkaar daarin bemoedigen, want ik denk zo allemaal als we hier zitten en hier zijn, hebben we het op de een of andere manier moeilijk om christen te zijn. Ik zei het al, het wordt je niet in dank afgenomen. Je wordt uitgelachen, links aangekeken, links laten liggen, met de rug aangekeken of uit de familie uitgestoten. Dat was het wat deze mensen ervoeren toen ze geloofden in de Heer Jezus. En de apostel zegt nu juist door deze voorbeelden, ga door, geloof, hou vast. Prachtig voorbeeld wat hij ons geeft.
Geloof. Het tegenovergestelde van geloof, dan denk ik aan ongeloof. En zo heb ik vaak ook dit hoofdstuk gelezen. En pas laatst begreep ik dat het anders was als je dit hoofdstuk ook in zijn verband met de voorgaande hoofdstukken gaat zien. Want als je hier kijkt naar al die mensen die zo'n groot geloof hadden, dan vergelijk je jezelf daar soms mee en dan denk je van ja, zo groot is mijn geloof niet. Maar wat er tegenover dit geloof staat, is het aanschouwen. Of het zien. Dus het gaat er niet zozeer om dat je genoeg geloof moet hebben, zoals deze geloofshelden. Maar het gaat erom dat wij geloof nodig hebben, omdat wij de dingen waar het om draait nog niet kunnen zien, nog niet kunnen aanschouwen. En dat is denk ik ook het verband met de voorliggende hoofdstukken, wat elke keer geschetst wordt. Van de zichtbare dingen in de tempel, in de tabernakel. En nu de onzichtbare dingen die we in het hemelsheiligdom hebben. En de schrijver probeert eigenlijk de Hebreeën uit te leggen van ja, dit is eigenlijk geen nieuw iets dat jullie het niet kunnen zien nu, maar dat het een in de geest beleefd moet worden. Dat hadden we jullie voorouders hebben dat ook al gehad. En dan gaat hij inderdaad een hele lijst met geloofshelden opsommen die de dingen ook niet zagen, maar wel verwachten.
Ja, en dat is precies wat er in vers 1 staat, vers 1 en 2. Want het geloof is niet een stap in het donker, in het ongewisse, maar het geloof is een zekerheid. De zekerheid van wat men hoopt. Dat geeft aan dat er een beloning is, iets wat in de toekomst ligt en waarvan we weten dat komt. Het is dus een voorwaarts aspect. En de overtuiging van wat men niet ziet, dat heeft te maken met het nu. We kijken naar boven, het opwaarts aspect, we zien de Heer Jezus niet, maar het is overtuiging. Het is niet twijfelachtigs, het is een zekerheid met betrekking tot de toekomst, het is overtuiging met betrekking tot het heden. En ik denk dat het belangrijk is om dat, voordat we naar die voorbeelden kijken, dat eerst voor jezelf vast te stellen, want anders heb je aan die voorbeelden helemaal niets. Als je niet voor jezelf die zekerheid en die overtuiging hebt, haak je gewoon af. Want het is in dit geloof dat die ouden getuigenis hebben verkregen. Die hebben allemaal vertrouwd op wat God gezegd heeft. God heeft zijn volk, heeft de aartsvaders dingen beloofd. Hebben ze niets van gekregen. Maar ze hebben het geloofd. Ze hebben het vastgehouden. En dat is ook voor ons zo. Wat ons beloofd is, komt. Zijn we daarvan overtuigd? Ik zou wel zeggen, zeg maar ze al hardgrondig, ja! Die zekerheid, die overtuiging, is die er? Want als we een beetje blijven wankelen en een beetje van, nou ja, het zal wel. We geloven het wel, maar dan echt op de manier zoals we dat dan zeggen, we geloven het wel. Het is iets wat ons als absolute zekerheid in het hart moet zijn. Dan zullen we aan deze voorbeelden van die ouden heel veel hebben. Dus de zekerheid van wat men hoopt. Die hoop is ook weer niet iets onzekers. Het is de zekerheid van de hoop. Die zekerheid die komt van wat ons beloofd is. De komst van de Heer voor ons. Voor deze aan wie geschreven wordt het vrederijk. Maar ook voor ons dus het vrederijk. Al die zegeningen die we zullen ontvangen, die komen. Nu nog niet. We zitten vaak in de ellende, in de zorgen, de noden die we hebben. Het kan ons allemaal een beetje soms wat duister worden. Het vertrouwen kan zelfs gaan wankelen. Maar dan toch dit vasthouden, die zekerheid van wat men hoopt. En de overtuiging, die Heer is er, die hoge priester is er. Die is voor ons bezig op dit moment. Die weet wat we nodig hebben. Die weet waar jij mee zit. Die kent jou door en door. Dat mag je weten. En hij is er voor jou. Hij is die grote hoge priester. Die overtuiging. Laat je die niet afpakken. Niet door mensen, niet door de verkeerde leer. Ook niet door de omstandigheden. Die overtuiging. Dan ga je door. Dan ga je aan die voorbeelden die genoemd worden, ontzettende steun krijgen. En er worden dus namen genoemd. Maar er worden ook een heleboel situaties genoemd van mensen die gewoon doorgegaan zijn. Daar gaat het om. Doorgaan.
We hebben geloof nodig. Dat is wat hier zo staat. En dat is ook waarom we hier bij elkaar zijn. Ik vind het zo mooi. Eigenlijk hebben we het niet gelezen, maar we zouden het eigenlijk bij moeten lezen om dit hoofdstuk te begrijpen. Hoofdstuk vers 36 van hoofdstuk 10. De Hebreeën, we hebben daar iets van gehoord. Ze hadden het zo moeilijk en zo geldt dat ook voor ons. We leven in een wereld die chaotisch is. En dan zegt Paulus zo mooi, want u hebt volharding nodig. Opdat u na de wil van God gedaan te hebben, de belofte ontvangt. Ik denk, ja, als ik naar mezelf zou kijken, waar haal ik die volharding vandaan? Waar houd ik het vandaan om vol te houden? Ik weet niet of hoe u het ervaart, maar het is soms zo ontmoedigend als je om je heen kijkt wat er gebeurt in de maatschappij. Hoe gaan we met elkaar om? Maar ook als gelovigen, als christenen, hoe we tegen elkaar zijn, hoe we elkaar kunnen soms ontmoedigen. Soms door de situaties, soms door wat de ander heeft meegemaakt. En Paulus, die weet dat. En die kent dat. En Paulus, die weet ook dat de Hebreeën dat zo ervaren. En hij wil ze bemoedigen. Hij wil zeggen, zoals we net al gezegd hebben, hou vol. Hou vol. Het is de moeite waard. En dat volhouden, dat zit hem niet in, zoals we dat misschien wel heel veel mensen kennen, in een stukje, zelfbeheersing. Als je in deze maatschappij namelijk wil volhouden, dan moet je enorm veel zelfdiscipline hebben. Dan moet je ervoor gaan. Dan moet je een visie hebben, een doel. En dan moet je ook, misschien mag ik het zo zeggen, gaan overlijken. Je moet niet te veel rekening houden met anderen. Want anders red je niet in deze maatschappij. Of je nou in Nederland leeft, in Europa, maar zelfs in andere landen. Maar je moet het van jezelf verwachten, eigen kracht. En weet je wat ik zo mooi vind? De Heer vraagt dat niet van ons. De Heer weet dat we dat niet kunnen. En ik voel mezelf eigenlijk vaak heel erg zwak. Dat ik denk, Heer, dat kan ik niet. Wat hier zo staat, ik ben geen Noach. Maar dat zegt de Heer niet. De Heer zet ons deze voorbeelden niet voor zoals wij worden. Als een Noach of een Abraham. De Heer zegt, geloof. En weet je, dat geloof, dat is niet een geloof in iets wat nooit waarheid zal worden. De Heer zegt, dat geloof, dat is die zekerheid, die overtuiging van die waarheid die in mij is. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En nu vraagt Hij van jou, van mij, geloof je dat? En ik zou willen aanmoedigen iedereen. Van laat die dingen die jou zo tegenzitten, of je eigen zelfbeheersing of je eigen strijd die je kent, laat dat los. En zeg, Heer, ik heb u nodig. En ik geloof dat u de enige waarheid bent. En dat ik met u die weg kan gaan. En dat is het mooie. En eigenlijk zouden we toch die hoofdstukken daarvoor weer moeten begrijpen. Want het is alleen op grond van geloof dat we in kunnen gaan in het binnenste heiligdom. Als we geloven, we hebben het al gehoord, dat het bloed van Christus ons reinigt. En dan is dat voor ons een zekerheid. Want het is alleen op grond van het geloof in Hem en het werk wat Hij volbracht heeft.
Geloven is het hebben van een andere realiteit. jullie even meenemen naar de medische wereld en wel naar de psychiatrie. In de psychiatrie heb je twee ziektebeelden, de neurose en de psychose. Moeilijke woorden, maar neurose, dan ga je luchtkastelen bouwen. Je bent bang voor dingen die niet bestaan. Je weet dat dat niet zo is, maar je bent er bang voor. Je hebt claustrofobie, je bent bang als je in een kleine ruimte bent. Je weet dat dat onredelijk is en toch ben je er bang voor. Met je verstand weet je dat dat niet waar is. Dat is neurose. Je hebt ook psychose. Neurose is als je luchtkastelen bouwt. Psychose is als je daarin woont. En daarin woont, dat betekent voor jou is dat gewoon een andere realiteit. Een voorbeeld in de Bijbel vind je in Daniel 4, boantropie, oftewel gekke koeienziekte. Dat is ene Nebukadnezar, die krijgt het oordeel van God. 7 jaar lang dacht hij dat hij een koe was. Hij was niet bang voor iets anders. Ja, het is verstandelijk. Nee, hij kon dat niet plaatsen. Hij was gewoon een koe. Als je een stukje vlees zou geven, zeg je, ik ben een koe, ik eet gras. Als je probeert met hem te praten, dan zegt hij boe. Maar dat is zijn realiteit. Wel, geloven is dat we een andere realiteit hebben. Niet dat we iets bedenken, het is geen fantasie van ons, maar een andere realiteit. Maar dan is dat geen ziekte. Dat is een realiteit omdat wij ja zeggen tegen het woord van God. En dan heb je een andere realiteit en daarom gedragen wij ons anders. Voorbeeld 2 Koningen 6, Elisa en zijn knecht. Elisa was de oude man en de knecht was die grote sterke kerel. En die omringde de soldaten en je zou zeggen, die oude man zal bang zijn en die jonge man zou zeggen, nou, die pak ik wel aan. Elisa was niet bevreesd en die jonge sterke knaap, die zat te bibberen met de knieën, die was bang. Elisa, wat moeten we? Wat is het verschil? Het verschil zat hem niet in de persoon van Elisa of in de persoon van de knecht. Of die ene dapper was, die andere een lafaard. Het verschil zit hem hierin, dat Elisa zag een realiteit en dat zag die knecht niet. Elisa bad tot de Heere, Heere, wilt u de ogen van deze knecht openen? En in plaats van paarden en wagens rondom de stad, zag hij paarden en wagens, vurige wagens en paarden, engelen. Die vijand was er nog, maar de angst was weg. Waarom? Omdat hij een andere realiteit zag. Ik vrees geen kwaad, niet omdat ik zo dapper was, want gij zijt bij mij. Dat is geloven. En wat wij vinden in Hebreeën 11 is aanschouwelijk onderwijs. In Hebreeën 12 vers 1 lezen wij als volgt, als samenvatting van Hebreeën 11. Daarom dan ook, omdat wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Vroeger dacht ik, getuigen, dat waren toeschouwers. Nee, dat waren geen toeschouwers. Dat waren gelovigen die door hun getuigenis in Hebreeën 11 ons willen bemoedigen. Dus kijken we naar deze voorbeelden, dat is aanschouwelijk onderwijs, dan zeggen we nou, zoals die door het geloof hebben gehandeld, zij waren helden niet, doordat ze zo geweldige gelovigen waren, omdat ze zo'n grote God hebben. En diezelfde God hebben we. Bedenkt de helden van David, toen zij bij David kwamen in de grot Adullam, waren dat een stelletje mislukkelingen. Maar later lees je, de gadieten, hun gezicht waren als leeuwen. Ze waren dappere helden geworden. Waarom? Omdat zij bij David zijn geweest. En door David werden ze veranderd. En zo is dat ook voor ons. Doordat we bij de Heer Jezus zijn. We geloven in hem. En ons geloof moet gevoed worden. Geloven is niet iets dat we kunnen produceren uit onszelf. Dat je zegt, nou ja, jij bent een geweldig, want jij kunt wel dat geloof hebben. Ik heb dat geloof niet. Dat geloven komt in mijn leven, doe dat ik naar het woord van God kijk en dat ik naar luister en dat ik gevoed word en dat ik daardoor ga groeien. Geloven is uit het horen en het horen van God, het woord van God, Romeinen 10.
Het is wel goed, denk ik, om te zien dat hoofdstuk 11 volgt op hoofdstuk 10, maar dat wist u al. Dat datgene wat in hoofdstuk 10 behandeld wordt, een overgang is naar hoofdstuk 11. En dat komt omdat er gesproken wordt over de vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, daar waar God is, en in vers 35 werpt dus die vrijmoedigheid niet weg. En hoe meer wij verkeren in het heiligdom, zoals we eraan gedacht hebben deze dag bij God, dat we mogen naderen tot God en bij God willen zijn, dus niet zo nu en dan bij God beschutting zoeken als we het moeilijk hebben en dan verder onze weg gaan, maar er behoefte is in ons hart om bij die God te zijn. Om met die God te genieten van waar hij van geniet, van dat volmaakte offer. Dat hij ons wil laten zien hoe volmaakt dat offer is en welke kracht er is in dat bloed van de Heer Jezus. En hij ons vrijmoedigheid geeft, dat gereinigde geweten, om bij hem te zijn. Om bij die God te zijn. Om daar ons te huis te hebben, dat onze genegenheden, als ik het zo zeggen mag, daar zijn, bij die God in dat heiligdom. Des te meer kracht hebben wij om onze weg te gaan hier in deze woestijn. Die kracht die verlenen wij, en dat, zo staat het hier ook, en de Darby-vertaling vertaalt het ook zo in het tweede vers, want in die kracht hebben de ouden getuigenis verkregen. In die power hebben de ouden getuigenis verkregen. Hier is het God, als ik het zo zeggen mag, die het grafopschrift maakt voor deze mensen. God geeft getuigenis over deze mensen. Niet mensen verzinnen iets over mensen. Maar God geeft getuigenis over deze mensen. Maar God geeft ook de kracht om ons de weg te gaan in dit geloof. En toen moest ik denken aan die psalm van de Koragieten in psalm 84, omdat je daar ook vindt: zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij hebben kracht om vol te houden. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Die Koragieten spreken ook over die woningen van God, dat hun verlangen is naar die woningen van God. Maar ze zijn hier, in deze woestijn op de aarde, ze zijn daar nog niet. Maar ze spreken wel met elkaar, zoals wij dat ook doen, over dat heiligdom daar waar God is. En wat daar te vinden is bij die God. Psalm 84 vers 8. Zij gaan voort van kracht tot kracht. En ze zeggen: en wij verschijnen voor God in Sion. Dat is onze zekerheid. Onze zekerheid is: wij zullen voor God verschijnen in Sion. Dat is de zekerheid die wij hebben. Wij weten het zeker dat wij daar zullen komen. Maar, zeggen ze dan, als we daar dan aan denken, zeggen we: Heere God, Heere Schare, hoor mijn gebed. Hoor mijn gebed. Want als het van mij afhangt, kom ik er niet. Wilt u mijn gebed ter oren nemen, God van Jacob? Want u heeft het met Jacob gered. Hij heeft geleund op het uiteindelijke staf en ik kom er ook. Dat is dat niet een heerlijke zekerheid? Om zo aan die kracht van dat geloof te denken. Want er wordt hier geen definitie van het geloof gegeven. Het begrip geloof wordt hier uitgewerkt in datgene wat het geloof doet in zijn werking, in zijn kracht.
Ik wou even met u terug naar hoofdstuk 6, want daar staat iets heel moois over de Heer Jezus. In hoofdstuk 6, vers 19 lezen we: deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom. Achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Er zit zo'n mooi beeld in. Als jullie in Rotterdam wel eens naar de zee kijken, er zijn schepen die liggen niet in de haven, maar die liggen op zee. En wat je als kind dan wel eens opvalt, dat als je toevallig langer aan het strand bent en de stroming verandert, dan zie je die schepen van positie veranderen. Dan ligt ineens de voorkant is gedraaid. Maar ze liggen nog wel steeds op diezelfde plek. En dat is allemaal mogelijk dankzij dat anker. Maar dat anker, dat zie je niet, want dat anker, dat gaat in de zee. Dat gaat naar de bodem. En daar geeft het schip zijn vastheid om te blijven liggen. Ook al kan het schip wel van positie soms een beetje veranderen, maar het blijft wel op dezelfde plek. En zo is het met ons ook. Ons leven kan veranderen. We beginnen heel jong, als kind. Je groeit op bij je ouders en dan word je volwassen en dan word je zelf verantwoordelijk voor alles. Dan verandert je positie. Maar we hebben, als we de Heer Jezus hebben leren kennen, hebben we dat anker. Dat anker wat binnengaat tot in het binnenste heiligdom. We hebben nagedacht over de grote verzoendag. En in het Nieuwe Testament zie je die situatie waar het volk buiten wacht op de priester die weer naar buiten moet komen. En daar zie je diezelfde illustratie. De priester ging naar binnen om te offeren en het volk moest wachten. En ja, die priester was binnen, die konden ze niet zien. Ze konden niet zien wat daar gebeurde. En zo is het nu ook met ons in ons leven. We kunnen sommige dingen niet zien. We leven in een hele bijzondere realiteit. Maar we kennen Hem. We kennen de Heer Jezus. En Hij is daar op die plek, in het binnenste heiligdom. Hij is in de hemel voor ons. En wat heeft Hij daarover gezegd? Dat Hij daar een plaats bereidt voor ons. De Heer Jezus is binnen in het binnenste heiligdom en de Heer Jezus is aan het werk voor ons. En wij wachten op Hem. En wij zijn verbonden door het anker van het geloof met Hem. Hij is de voorloper en wij volgen Hem.
Vers 3. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden, door Gods woord bereid zijn. Zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Geloof dat God alles heeft geschapen. Ik denk dat er hier niet zo heel veel zijn die zeggen, tja, nou, is dat wel zo? Maar als ik in mijn eigen hart kijk, dan zeg ik mijn biologieleraar en mijn aardrijkskundeleraar, mijn geschiedenisleraar van destijds, al een mooi poosje geleden, die zeiden het heel anders en die hadden heel veel bewijs. Die namen je mee met hun dia's destijds, nu zal het nog een beetje op een andere manier gaan, naar de Grand Canyon en die laten je de miljoenen jaren zien, die rollen dan over de tafels heen en ja, je wordt eigenlijk helemaal begraven in het evolutionisme, niet? Of niet meer? Ja, toch? Ja, ik zie een paar flink knikken. En die dingen die blijven wel hangen. Niet alleen daar, maar ook daar. En dan is dit niet makkelijk om gewoon vers 3 te geloven dat God sprak en het was er. God gebood en het stond er. En dan kun je stampvoetend uit dat lokaal lopen, omdat je het niet met die man eens bent. Maar daar zit nog wel een angeltje. Ja, toch? Soms helpt het als je een wat intellectueel figuur bent door met mensen te spreken die precies het tegendeel uit het woord van God en uit de schepping kunnen bewijzen. Gelukkig, ik heb dat nu niet meer nodig, want ik ben bijna 70. Maar als je 17 of zo bent, dan kan dat helpen dat je daar lectuur over leest, dat je naar een website, Stichting Schepping of iets dergelijks, kijkt, dat je bezig bent met tegengif. Voor jezelf. Want geloof kun je niet krijgen door heel veel van die boeken of heel veel van die websites te bestuderen of te praten met creationisten en hen na te praten in de les of iets dergelijks. Daar krijg je geen geloof van, hoor. Daar alleen van. Als je het van God verwacht, als dat anker van daarnet, dat gaat niet naar beneden, maar dat gaat naar boven. En dat zit vast. En dat is werkelijk alleen jouw grond. Want je wordt echt weggeschoffeld door andere bewijzen. Je kunt niet discussiëren met mensen die in de macht van Satan zijn. Het is geloof in God. En dat willen we je zo heel graag aanraden. En dan gaat dat angeltje ook weg. Werkelijk waar. Dan voel je die ketting zitten. Hij zit vast, dat anker van de ziel. Heerlijk.
Je zou kunnen vragen, wat of wie was het onderwerp van het geloof van al die mensen die hier genoemd worden? Laat ik het maar gewoon eens vragen. Wie of wat was het onderwerp van het geloof van Abel? Nou, roep maar. God zelf. Heb ik het goed gehoord, want ik ben wat doof. Ja? Wie was het onderwerp van het geloof van Henoch? Heeft er iemand iets geroepen? Hebben jullie wat gehoord? Ja, toch wel? God zelf. Wie is het onderwerp, broeders en zusters, van ons geloof? Van mijn geloof. Ja, daar was er iemand.
De Heer Jezus.
De Heer Jezus. Heel eenvoudig. Ik ga stapje voor stapje. Want ik geloof dat het heel belangrijk is vandaag dat we ons daar heel intens van bewust zijn. Kan de Heer Jezus liegen? Sorry? Nee. Met wat? Kan de Heer Jezus liegen?
Nee.
Nee. Het mag interactief zijn nu. Hij kan niet liegen. En dat is nou juist wat wij als gelovigen, die geloofd hebben dat de Heer Jezus voor ons naar het kruis is gegaan, dat hij daar in mijn plaats, en ik zeg het heel persoonlijk, in mijn plaats mijn zonden gedragen heeft, mag ik zeggen, hij kan niet liegen. Want hij is, en het is al gezegd, hij is de weg, maar ook de waarheid. Ben je wel eens voorgelogen? Ja, ik ook. Heb je zelf wel eens gelogen? Ja, ik ook. Heb je wel eens wat beloofd wat je niet kon houden? Ik wel. Daar hoef ik niet omheen te draaien, want er zijn hier mensen uit Zwolle die kennen me van haven tot gort. En dat is niet leuk. En daar maak ik geen grapjes van, maar als je dan ontdekt dat je zelf dingen belooft die je niet houden kunt, dan val je door de mand. Wie van ons heeft ooit een belofte van God in zijn woord gehad, waarin die teleurgesteld in is? Het geloof, het vertrouwen in het woord van hem die niet liegen kan. Mag ik het zo zeggen? Ik denk aan de geschiedenis in de evangeliën en ik vind het altijd een prachtige geschiedenis uit Matteüs 14. Daar zitten de discipelen in het schip en de Heer Jezus komt daar over het water aangelopen. En dan zegt Petrus, Heer, als u het bent, gebied mij dan tot u te komen. Nou, hoe zou u overboord gestapt zijn? Hoe stap ik overboord? Goed vasthouden aan het woord. Ja? Even kijken of het houdt. Ja toch, want... En de mensen spotten daar vandaag mee met deze geschiedenis. Maar ze vergeten één ding. Degene die daar op het water loopt, is de schepper van alle dingen. En hem is de schepping onderdanig. En dat zul je moeten vasthouden. En als hij daaraan twijfelt dat hij de schepper van alle dingen is, vers 3, door het woord enzovoort, ja, waar blijf je dan? Ik wil je zeggen dat Petrus is overboord gestapt in het vertrouwen op de Heere Jezus. Hij keek naar de Heere Jezus. Toen hij overboord stapte. We kennen de rest van de geschiedenis. Maar ik wil eigenlijk blijven stilstaan bij dat eerste stukje. Dat hij overboord stapt op het woord van de Heer. En er zijn zoveel voorbeelden. Ik meen in Lucas 5. Daar is de Heer Jezus. Vraagt hij. Steek af. En gaan het dieper water. En dat ze zullen gaan vissen. En dan zegt Petrus, Heer, we hebben de hele nacht gevist, maar we hebben niks gevangen. En dan zegt de Heer, werp uw net uit op aan de andere zijde en gij zult vinden. Petrus had kunnen zeggen, ja maar Heer, u bent toch timmerman. U bent toch geen visser. Wij zijn mensen met ervaring. Dan zou hij zijn eigen gedachten boven die gedachten van de Heer Jezus gesteld hebben. Maar hij doet wat hij zegt, wat de Heer hem opdraagt. Hij gooit dat net uit aan de andere kant. Weet je waarom? Omdat ik geloof op dat moment, misschien was hij het zich niet volledig bewust, maar wij mogen ons bewust zijn hiervan, dat de Heer wist op dat moment waar de vis zat. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar hij heeft het in de gaten. Hij ziet verder dan wij ooit kunnen zien. Het is maar wie je vertrouwen wilt. Het is maar wie je vertrouwen wilt. Maar wij hebben een heiland, we hebben een Heer. Hem kunnen we vertrouwen. Maar wij zullen dan in geloof, en ik was heel blij met die opmerking, hier is geen definitie van wat het geloof is, maar wat het geloof doet. Geloof is actief. En nou komt de vraag naar mij toe en naar jou. Naar ons allemaal. Willen wij het woord van de Heer vertrouwen? Dat is de vraag die op ons afkomt. We hebben hier legio voorbeelden. Legio. Of legio, we hebben hier een aantal voorbeelden. Ik overdrijf, maar het zijn hele sprekende voorbeelden. Wie is het onderwerp van ons vertrouwen? Wie is het onderwerp van ons geloof? Willen we hem vertrouwen?
Er is iets wat mij de hele middag al bezighoudt. Eigenlijk weet ik niet eens waarom ik hier sta. Maar we hebben iets gehoord over een andere realiteit. We hebben iets gehoord over het anker. We hebben net gehoord dat de Heer Jezus ons doel van het geloof is. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik denk dat jullie hetzelfde hebben als mij. En daarom zijn die geloofsgetuigen zo mooi. Want dat geeft ons kracht, maar ik zit wel eens in een geloofsdip, zullen we maar zeggen. Hoort u het niet?
Nou, als ik zo doe, hoor ik het beter.
Dan moet ik misschien iets dichterbij staan. Maar wat mij eigenlijk dan altijd heel erg heel veel kracht geeft in die momenten, is die andere realiteit waarvan zij in de wereld zeggen dat, nou, dat geloven we niet. En dat wil ik met jullie lezen. Eigenlijk geloof ik het zelf soms niet eens, bij wijze van spreken. Dat is Efeze 1. Efeze 1 vanaf vers 3. Ik wil het eigenlijk gewoon voorlezen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos, komt die ook weer terug, wat we vanmorgen ook hebben gehad, heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, als je dit leest, het zijn zulke grote dingen, maar vaak als ik in een wat geloofsdip zit, dan put ik hier ongelooflijk veel kracht uit. En ik zou ook willen vragen voor degene die het... Maar eigenlijk is mijn vraag, nadat we dit stuk hebben gelezen, geloof jij dit? En ik hoop dat we daar ja op zeggen.